En als je nou gebeden hebt, hoe weet je dan zeker of God verhoort? Dat is toch voor veel mensen een vraag, gemeente. En ik weet niet voor hoeveel mensen de vraag. Dat het nodig is om te bidden, geloof je wel. Dat het goed is om biddag te houden, dat weet je wel. En dat God welwillend is, zoals voortdurend in de prediking mag doorklinken. De Heere wil ons graag helpen en geven wat we niet missen kunnen. Als er naar gevraagd wordt, beaam je het wel. Dat geloof ik wel, dat God wil helpen en wil luisteren. Hij neigt zijn oor, zongen we vanmiddag met de kinderen. En je hebt het allemaal meegezongen, want dat is zo. Maar wat zijn er toch ondertussen veel kerkmensen die, als het gaat over de verhoring van het gebed, de schouders ophalen. Ik heb het wel gevraagd. Maar ja, je weet het eigenlijk niet, hè. Twijfel en onzekerheid. Het grijpt aan, gemeente, als je mensen ontmoet bij wie je dan erachter komt al praten, dat dat eigenlijk al jarenlang zo is. Om niet te zeggen dat dat levenslang dreigt te worden. Wel vragen, wel bidden, wel aankloppen, maar nooit eens durven te zeggen wat we net wel zongen met Psalm 66. Die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd. Diep tragisch, gemeente, want zo mist een mens de vreugde en de ruimte die er is in de omgang met de Heer, het leven voor zijn aangezicht. Het doet mij wel eens denken aan een mens die jaren geleden afscheid nam van een geliefde en vervolgens is gaan uitzien naar de dag dat er weer iemand thuis komt en je elkaar in de armen kan sluiten. Iemand die dan op de uitkijk staat, maar na verloop van jaren, dan vervliegt de hoop. Iemand gaat er steeds minder op rekenen, totdat misschien helemaal de hoop verloren is. Tragisch, gemeente, aangrijpend als je mensen ontmoet die zo bidden en eigenlijk zeggen, ja, ik weet het niet. En zou er ooit nog wel eens een keer wat veranderen in mijn leven? Nou, is ook denkbaar op deze biddag. Wel naar de kerk gekomen, wel het gevoel, het moet, het is goed, het is nodig om samen te bidden, maar ondertussen. Nou, gemeente, dan wil de Heere Jezus ons vanavond daarin onderwijzen. Hij wijst in onze tekst de weg naar een gelovig, aanhoudend, vruchtbaar en gezegend gebedsleven. En hoewel we de psalm vanavond niet zingen, we hebben hem vanmorgen, vanmiddag gezongen, 116 vers 3, wilde ik toch als thema, als samenvatting van vers 7, een regel uit dat psalmvers boven de preek schrijven. Zo'n prachtige psalmregel. En onze God ontfermt zich op het gebed. Drie vragen. Hoe kan dat? Hoe gaat dat? Hoe weet je dat? En onze God ontfermt zich op het gebed. Hoe kan dat? Hoe gaat dat? En hoe weet je dat? Gemeente, wij ontmoeten vanavond de Heere Jezus Christus. En ik mag hem ook nu noemen onze hoogste profeet en leraar. Altijd maar weer is de zaligmaker tijdens zijn rondwandeling op aarde bezig geweest met mensen dingen leren, onderwijzen, de discipelen zaken bijbrengen uit het geestelijke leven en het koninkrijk der hemelen. En daar is hij tot het eind van zijn aardse loopbaan mee bezig. Inmiddels naderen we het einde, want we zijn terug op de plaats waar we ook zondag in de prediking waren, in de voorbereidingsdienst, weet u nog, toen waren we in de paaszaal. Toen was het donderdagavond, vlak voor Goede Vrijdag. Het is weliswaar nog steeds donderdagavond, maar we zijn niet meer in de zaal. Laatste woorden van het vorige hoofdstuk. U ziet dat, die wijzen erop dat tot en met hoofdstuk 14 de gesprekken zich afgespeeld hebben in de paaszaal. Maar dan staat er zoveelzeggend: staat op, laat ons van hier gaan. Vanaf dit moment loopt het gezelschap vanuit Jeruzalem zo langzamerhand door het Kidrondal in de richting van Gethsemane. Ik noem dat even expres, want straks komt er een moment in de preek dat we dat nodig hebben om ook de tekst nog wat beter te verstaan. Maar ik dacht, gemeente, toen ik de Heere Jezus weer zo ontmoette en terwijl hij opstaat en van de tafel wegloopt en de discipelen voorgaat, de poort uit straks naar de Olijfberg, dan dacht ik, wat is hij toch getrouw, wat is hij toch zorgzaam in het blijven onderwijzen van zijn discipelen, terwijl hij voor zulke grote dingen staat. Binnen 24 uur zal zijn aardse leven zijn afgesneden. Hij cijfert zichzelf nog weg om zijn discipelen te geven wat zij volgens hem nodig hebben. Zo, gemeente, is de Heere Jezus. En hij geeft dus onder andere, merk ik aan onze tekst, onderwijs over het gebed. Wat heeft de Heere Jezus trouwens ontzaggelijk veel over het gebed gezegd. Vanmiddag hadden we zomaar twee gelijkenissen voor ons, die allebei over dat onderwerp gingen, van die vrouw met die onrechtvaardige rechter en vervolgens die twee mannen in de tempel, de fariseer en de tollenaar. En ik denk aan bijvoorbeeld die prachtige gelijkenis van de onbeschaamde vriend, die in Lucas 11 aan het Onze Vader wordt vastgeknoopt. Ook heel duidelijk onderwijs over gebed en gebedsverhoring. En u denkt met mij ook aan wat er in de bergrede over dit onderwerp gezegd is. Als gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. De Heere Jezus heeft van dat gebed een speerpunt in zijn onderwijs gemaakt, gemeente. En voelt u aan waarom? Omdat het ook iets is waarin het hart van het geestelijke leven klopt. Het is de verborgen omgang immers waarin het geestelijke leven met de Heere beleefd wordt. Het is niet voor niets de geestelijke ademhaling, de ademtocht van de ziel, dat voortdurend weer contact zoeken met God in de hemel. Het is, zegt de catechismus, het voornaamste stuk van de dankbaarheid, omdat God zijn Heilige Geest alleen aan die mensen wil geven die hem daar voortdurend om bidden en hem er hartelijk voor danken. Wat is een christen? Een christen is een mens die bidt. Zie, hij bidt, zegt de Heere Jezus over Paulus, die net bezig is bekeerd te worden. Eerste kenmerk van zijn nieuwe leven, zie, hij bidt. En wat zijn mensen die vruchtbaar zijn in het Koninkrijk der Hemelen? Wat zijn dat voor mensen die wij de groten noemen op de school van de Heilige Geest? Het zijn mensen die veel gebeden hebben. Omdat ze daarin het meest op de Heere Jezus lijken. Wie heeft er meer en inniger en hartelijker de gemeenschap met de Vader gezocht dan de Zoon van de Vader? Al was het midden in de nacht, dan ging hij nog alleen een berg op om God te zoeken, gemeente. De mensen die veel van hem hebben, zijn ook veel in contact met God. Ik moet daarbij altijd weer denken aan die man uit de kring van de discipelen. Een van de mensen die Jacobus heette, van wie de niet gewijde geschiedenis ons vertelt dat de man aan een bepaald lichaamskenmerk duidelijk was te herkennen. Hij stond bekend in de kringen waar hij verkeerde als de man met de knieën als van een kameel. Is wat als je zo bekend staat. De man heeft zoveel zijn knieën gebogen voor zichzelf en voor de gemeente, voor het koninkrijk. Zoveel eelt op zijn knieën en met die kleding van toen kon je dat zien. Knieën als van een kameel. Ik dacht, gemeente, waar zullen wij aan te herkennen zijn? Als in Sliedrecht zeggen, wat is dat dan voor iemand? Waar is die aan te herkennen? Ja, dat is die jongen met die muisarm van het surfen op internet. Dat is die man met die wallen onder zijn ogen van altijd maar overwerken. Of iemand met wallen onder de ogen van altijd maar uitgaan. Of het is iemand die door zijn kapsel of door haar kapsel of make-up of kleding of voorkomen duidelijk laat zien waar ze mee vertrouwd is, waar ze zich in thuis voelt, waar hij aansluiting bij vindt. Je kan aan iemand zien, gemeente. Hoe staat die er nou voor? Wat trekt haar? Waarmee ben je vertrouwd? Nou, Jacobus was vertrouwd met de binnenkamer. Ik kon het aan hem zien, zijn hele lichaam leek erop. En hoe is dat met ons, gemeente? Ik vraag dat natuurlijk om bij onszelf na te gaan. Hoeveel en hoe vaak bezoeken wij de binnenkamer? Heb jij überhaupt een binnenkamer? Want dat zijn natuurlijk ook wel vragen die je zou kunnen stellen. Als het gaat over het hebben van onzekerheid in plaats van zekerheid. Dat hoeft niet per se te liggen aan je visie op het woord. Of dat je nader onderwijs moet hebben in bidden en gebedsverhoring. En hoe dat dan gaat en wat voor rol de Heilige Geest daarin speelt. Het kan ook gewoon een zaak zijn van luiheid en van laksheid. En van een gebrek aan bezig zijn met de geestelijke dingen. Als iemand slordig is in het gebedsleven. Als iemand heel onregelmatig bidt, alleen zomaar als het uitkomt, als je er eens even aan denkt, als je het even nodig hebt en dan zomaar weer dagen of weken niet. En dan zomaar formeel wat meeprevelen en als een ander ook zegt, we gaan bidden. Natuurlijk, gemeente, heeft een mens dan geen zekerheid. Wat wou u dan? Als het kennelijk niet iets is waar je echt van harte op uit bent. Dan is het ook niet vreemd dat de mens niet tot klaarheid komt. Omdat het zomaar een bijzaak is, God zoeken. Nee, wij moeten daar, en dat is een van de dingen waarmee je biddend de preekstoel opgaat. Wij moeten daar belang bij krijgen, gemeente. Jongeren en ouderen. Belang krijgen bij het zoeken. Het hartelijk zoeken van God. En de Heere Jezus vindt het zo belangrijk dat hij daar zelfs een paar uur voor zijn arrestatie nog over wil spreken. En hij doet dat, we hebben dat gelezen, in de vorm van een gelijkenis. Daar komt het gebed ter sprake. Dat is een van de lessen die getrokken wordt uit de gelijkenis van de ware wijnstok. En dan kom ik even terug op die wandeling van die zaal naar die berg. Staat op, laat ons van hier gaan. De Heere Jezus moet straks midden in de nacht in Gethsemane Judas in de ogen zien. Ze moeten daarheen, dat kost een tijdje lopen. En nou is het zo dat uitleggers veronderstellen dat vanuit die paaszaal, via die poort en dan dat dal door, dat je dan vlak langs de poort van de tempel komt. Grote koperen deuren die natuurlijk midden in de nacht gesloten zijn. En als ze gesloten zijn kun je precies zien hoe die deuren versierd zijn. Weet u waar die deuren in de tijd van de Heere Jezus mee versierd waren? Met grote koperen wijnranken. Wat een prachtige gedachte, gemeente, dat de Heere Jezus die zaal uitloopt. En na een paar honderd meter komen ze langs de gesloten tempeldeuren. En ze kijken vol bewondering, kijken ze naar die grote koperen deuren met die versieringen erop, wijnranken, wijndruiven. En terwijl ze er langs lopen, wijst de Heere Jezus het aan en hij zegt, jongens, ik ben de ware wijnstok. En dan komt die bekende gelijkenis naar voren. Waarbij God de Vader, de wijngaardenier, genoemd wordt. Zijn zoon de wijnstok. En ik weet niet of je wel eens een wijnstok hebt gezien, jongelui. Dat is een soort hout waar niemand, geen meubelmaker, wat mee kan beginnen. Je zou haast zeggen, het is eigenlijk helemaal geen hout. Het is zomaar iets wat door elkaar kronkelt. Het ziet er ook heel erg dor en droog uit. Het is niet dik hout waar je planken van kunt zagen. Nee, het is zomaar iets miserigs. En iets schijnbaar uitgedroogd. Er is niks aantrekkelijks te zien aan een wijnstok. En toch is dat het middel, gemeente, waardoor de sappen, de ranken en vervolgens die druiven bereiken. Waaruit het vocht straks gebruikt wordt om er de heerlijkste dranken van te maken. Zo is het nou met de Heere Jezus ook, gemeente. Als hij in zijn vernedering op deze aarde rondloopt, ook in deze nacht van donderdag op vrijdag, dan is er geen gedaante nog heerlijkheid dat iemand hem begeerd zou hebben. Maar de band aan deze vernederde zaligmaker is cruciaal voor het ontvangen van de levenssappen en voor het dragen van geestelijke vrucht. En ook, zegt de heiland in onze tekst, en zo kom ik bij dat zevende vers, niet alleen maar belangrijk voor het dragen van vrucht, maar ook voor het krijgen van gebedsverhoring. En dat is dus het eerste, gemeente, waar wij vanavond helderheid voor onszelf over moeten krijgen. Als u belang hebt bij gebedsverhoring, als u zekerheid wilt hebben, als u bidt dat u krijgt wat u vraagt, is de eerste vraag: hoe is uw verhouding tot de Heere Jezus? Ben je in hem? Ben je aan hem verbonden door dat toevluchtnemende geloof? Zo begint onze tekst toch. Indien gij in mij blijft. En dan denk je bij in mij aan de verbinding van die wijnstok en die ranken. Aan elkaar verbonden, zo innig dat de sappen uiteindelijk de toppen van de ranken bereiken. En dat is niet alleen wat Johannes 15 ons op het hart bindt, maar dat wordt door heel de schrift om ons hart gebonden. Wil je er bij God inkomen? Niet alleen straks in stervensuur, maar ook in je binnenkamer. Wil je er bij God inkomen, moet je een band hebben aan de Heere Jezus. En ik moest denken aan wat voor ons als werkbezoekers naar Rusland noodzakelijk is, als we voor volgende week dan dat bezoek hebben afgesproken en je wilt daar een aantal weken in Rusland toegang krijgen, ook tot heel onherbergzame gebieden. Dat werkt onder andere met visa, dat weet u wel. Hele toer om ze te krijgen. Maar het werkt ook met een organisatie vanaf de Russische kant die je een uitnodiging stuurt om in Rusland op bezoek te gaan. Heb je niet een uitnodiging van een officiële instantie, in dit geval van de Baptisten, dan krijg je sowieso geen toegang. En u begrijpt natuurlijk wel, als we eenmaal in Rusland zijn, je hebt een aantal tolken bij je, een aantal Russische broeders of zusters, dan blijf je daar natuurlijk ook voortdurend bij in de buurt. Je komt in gevaarlijke streken, je bent in een land waar je de taal niet of praktisch niet verstaat. Als er problemen zijn, kunnen zij het woord doen. Als je de weg niet weet, zij wijzen de juiste route. Nou, dat is geestelijk ook zo, gemeente. Zo moet ik Christus aan mijn zijde hebben. Als ik mij op het terrein waag van het koninkrijk van God. Alleen als Christus mij nodigt, kom ik erin. Alleen als Christus mij vergezelt, kan ik verder. En dat vergezellen is dan nog zwak uitgedrukt. U ziet het in onze tekst. Niet alleen indien gij bij mij blijft. Nee, indien gij in mij blijft. En let dan ook even op het woordje blijven. Tijdgeloof, dat voor een tijdje zomaar even de toevlucht neemt tot de Heere Jezus, geeft ook geen zaligheid en geeft ook geen zekerheid. De Heere Jezus is geen dokterspost, waar een mens zomaar eens even te raden gaat op het moment dat het erom spant en als je raad nodig hebt en daarna ga je weer naar huis. Waar geloof, gemeente, is een zaak van blijven. Een permanente band, want een wijnstok en ranken zijn permanent aan elkaar verbonden. En toen moest ik denken aan die prachtige omschrijving die onze Nederlandse geloofsbelijdenis geeft van de ware gelovigen in artikel 29. Wat zijn dat voor mensen? Ware christenen met het ware geloof begiftigd. Weet je wat dat zijn? Dat zijn mensen die gestadig hun toevlucht nemen. En let dan op het woord gestadig. Voortdurend. Onafgebroken hun toevlucht nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. U mag daar meteen uw leven naast leggen als u wilt. Maar wat is dat een prachtige omschrijving van een mens die op zijn plaats is en die uit de Heere Jezus put en er niet genoeg van krijgt. Gestadig je toevlucht nemen tot alles wat van hem is. En door het geloof mag ik het omarmen en ontvangen. En ik denk aan Psalm 72. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En dat is wel het geheim, gemeente. En dat was dus de eerste vraag die we met elkaar wilden beantwoorden. Hoe kan dat? Onze God ontfermt zich op het gebed. Als u in Christus bent. Want hij is borg en zaligmaker. Hij is profeet. Hij is ook koning en hij is ook priester. En hij staat juist deze avond op het punt om te gaan offeren. En u weet het toch, dat offer wat de Heere Jezus gaat brengen, hopen er zondag in de avondmaalsdienst meer van te zien en te horen. Dat is een volkomen offer, waar een zondaar niet alleen tevreden mee mag worden, maar waar God zelf tevreden mee is. Een offer waarom God de Vader van zijn Zoon zegt, in hem heb ik een welbehaag. Dat is geheim, gemeente, waarom mensen bij God welkom zijn. Als ze zich dan maar verbergen in hem. Als ze dan maar wegschuilen in hem. In hem die straks het hoge priesterlijk gebed zo vrijmoedig tegen de Vader durft te zeggen. Vader, ik wil. Over bidden gesproken, gemeente. Zo zeggen wij dat niet tegen God. Maar hij kan het zeggen. Als hij degene is die een volmaakt offer gaat brengen, die God in alles wel behagelijk is, mag hij zeggen, ik wil. En mogen wij in ons gebed dan wel eens zeggen, gemeente, als we het hebben over de Heere Jezus, hem die u altijd hoort. En zo worden dus zondaren gehoord in hem. Dat is de vraag van het eerste punt, gemeente. Schuilen wij in hem? Heeft u geen andere hoop dan de Heere Jezus? Of hoopt u nog ergens anders op als u bidt? Verwacht u het van uw mooie woorden? Van wat u die dag gepresteerd hebt? Van de innige geestelijke gevoelens die u erbij probeert op te wekken? Of wat de mens allemaal als grond probeert aan te dragen? Of heeft u maar één toevlucht? Heeft u alleen de Heere Jezus overgehouden? En bent u ook van plan om erbij te blijven, gemeente? Blijven in hem. Heel bewust daarom ieder gebed afsluiten, Heere. Een enige grond en fundament. Om Jezus wil. Nou zegt iemand, dominee, dat is natuurlijk allemaal wel heel mooi gezegd. En het is natuurlijk waar ook. Dat is het eerste wat we vanavond wel samen weer moeten weten en beseffen. Het gaat om de band aan Christus. En dat zal inderdaad het enige geheim zijn. Dat de mens gehoor vindt. En dat hij ook krijgt wat hij hebben moet aan de troon der genade. Maar ik heb toch nog wel heel wat vragen over, zegt iemand. Bijvoorbeeld over dat in Jezus zijn en in hem blijven. U zegt dat nou zo makkelijk, want dat is het geloof in hem. Bijbelse uitdrukking natuurlijk, maar wilt u daar nog eens wat meer over zeggen? Wat is dat dan en hoe gaat dat dan? Nou gaan er wel dingen vanavond behandeld worden waar ik per se een antwoord op moet hebben. Daar zit ik al langer mee. Wat is dat dan en hoe kom ik er dan aan? Nou gemeente, u kan gewoon bij onze tekst blijven, want dan wordt het uitgelegd. Er worden aan het begin van onze tekst twee dingen gezegd waar de Heere Jezus eigenlijk een isgelijkteken tussen zet. Indien gij in mij blijft, weet je wat dat is? En mijn woorden in u blijven. Dat zijn niet twee verschillende dingen, maar dat zijn twee uitdrukkingen voor hetzelfde. Mij in mij blijven, dat is als mijn woorden in u blijven. Want ja, de Heere Jezus gaat natuurlijk binnenkort afscheid nemen van deze discipelen. Ze hebben hem nog een paar uur in hun midden. Natuurlijk straks na Pasen nog een paar weken, maar niet meer als vroeger. En straks na hemelvaart is het helemaal over. Dan gaat hij naar de hemel en zij gaan de wereld in. Maar hij laat wat achter. Hij laat zijn woorden achter. 3 jaar lang hebben ze bij hem op school gezeten. En ze hebben tot en met deze avond onderwijs van de grote meester gehad. En hoe blijft hij aan hen verbonden? Natuurlijk, straks komt de Heilige Geest en die gaat de band versterken en hij gaat de band onderhouden tussen de hemel en de aarde, tussen de Zoon van God in de troon en de discipelen op aarde. Maar hoe doet de Heilige Geest dat? Welk middel gebruikt de Geest voor het onderhouden van die band, zodat ze in hem zijn en in hem blijven? De band van het woord. En dat is weer een stukje van de beantwoording van vanavond, gemeente. Kijk, er zijn natuurlijk veel meningen onder de mensen over hoe de toepassing en de toe-eigening van het heil moeten gebeuren. Maar dat is eigenlijk heel simpel een kwestie van Psalm 25, vers 2. Psalm die we veel te makkelijk zingen en ondoordacht zingen, want daar wordt het antwoord gegeven, gemeente, op een heleboel vragen. Hoe maakt God zijn wegen bekend? Hoe weet ik wat ik te doen heb in dit leven en in het geestelijke? Door uw woord en geest. Woord staat nog voorop ook. En we zingen het allemaal graag, die psalm, maar beseffen we, gemeente, wat we daarmee zingen? Daarom krijgt u geen briefje uit de hemel. Hoewel ik altijd toch nog bang ben dat er ook nog wel mensen zijn die toch hopen dat er ooit toch zoiets naast hen neerdwarrelt. Ze zeggen het wel, dat krijg je niet. Maar toch ergens hopen op een bijzonder teken, een bijzonder antwoord, een stem, een droom, een vers of een tekst. En nou weet ik het ineens zeker. Gemeente, u heeft al lang veel meer dan een briefje uit de hemel gehad. Jezus woord is u toebetrouwd. Ja, ik mag het zelf zo zeggen. Zijn woorden, want er zijn nogal wat woorden van de Heere Jezus in onze handen gelegd toen wij de Bijbel kregen. En dat zijn onder andere zijn bevelen, zeggen de kanttekenaren. Wat staat een mens nou te doen als die God wil dienen? Maar ik zou vanavond toch ook vooral willen denken aan zijn beloften, gemeente. Wat moet een mens nou met al datgene doen wat de Heere Jezus ons heeft toevertrouwd, zijn woorden? Daarmee in het gebed tot God gaan, daarmee, niet met uw woorden. Dan ben je gauw uitgepraat als je zover bent als de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar wil je nog wat hebben om op te pleiten? En waarom God dan die genade aan u zou moeten schenken? Daar heeft u toch geen reden voor? Of kunt u wat verzinnen waarom u God daartoe zou brengen? U hoeft het niet te verzinnen, gemeente. Put uit de woorden van Jezus. Leg dat aan de Vader voor. En zeg het hem. God, u bent toch een waarmaker van uw woord. Ik heb nergens recht op. Ik sta met die tollen naar achteraan in de hoek. Maar u kunt toch van uw woorden niet af. En u heeft toch uw zoon lief. Zie mij aan in de geliefde. Doe het om Jezus wil. Maar dat is maar een begin van een antwoord op die tweede vraag. Hoe gaat dat? Er is nog iets heel moois van te zeggen. En dat willen we ook nog samen proberen te ontdekken, gemeente. Als het gaat over de verhoring en het zeker zijn dat je verhoord wordt. Want de Heere Jezus zegt dat nogal stellig, nietwaar? Wat u ook wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hoe kan dat? Hoe gaat dat? Dat gaat alleen maar als je in Jezus blijft en als je dus zijn woord blijft vasthouden. Nee, ik zeg het niet goed, gemeente. Ik zeg het niet goed. Hoe staat het er precies, kinderen? Indien mijn woorden in u blijven. Dat gaat nog iets verder, dat gaat veel verder. Dan dat ik in dat woord blijf. Dat ik in dat woord thuis ben. Want met alle respect, dat kan een farizeeër ook nog. Toch? Die zijn ook thuis in het woord. Die kunnen soms hele lappen tekst uit de Bijbel uit hun hoofd opzeggen. Veel meer dan u. Een mens kan thuis in het woord zijn, maar niet meer hebben dan een historisch geloof. De Heere Jezus draait het om. U moet niet alleen in het woord zijn. Het woord moet in u zijn. In u blijven. En als de Heilige Geest dat doet, het woord in je hart leggen, dan gaat dat woord daar werken, gemeente. En ik hoop dat er dan vanavond veel zijn die al weten wat dat is. En dat de rest erom bidt, heren, wilt u me dat vanavond en vanaf vanavond gaan leren. Dat de Geest het woord in mij laat werken. Je gaat bijvoorbeeld begrijpen wie de Heere Jezus is. Je hebt er al heel veel van gehoord. Het ging altijd langs je heen. En dan ga je stukje bij beetje steeds meer begrijpen wie is hij. Wat biedt hij de mensen? En hoe heeft hij dat gedaan? Ik heb er verschillende ontmoet in de loop der jaren die dat achteraf vertelden. Nou, dat was zo'n wonderlijk proces. Jarenlang ging het langs me heen. Ineens begon dat te veranderen. En stukje bij beetje ging ik het woord wat gepreekt werd, ging ik opeten. En ik ging er steeds meer naar uitzien. Om te mogen horen van de Heere Jezus. Wie is hij? Wat doet hij? Wat geeft hij? En zo gaat het woord in je hart werken. Behalve dat je gaat begrijpen wat hij doet, ga je ook steeds meer leren wat hij beoogt. Waar is de Heere Jezus op uit? Om God te verheerlijken. Om zondaren zalig te maken. En er komt ook een groeiend verlangen om dan niet alleen maar die zondaar te zijn die ook gered wordt, maar om dat andere ook te leren kennen. Dat eerste, dat hoogste van de Heere Jezus. Zijn Vader te verheerlijken. En kijk, je gebeden beginnen al te veranderen. Eerst bad je alleen maar, Heere, wilt u me bekeren? Eerst vroeg je, Heere, dat ik niet verloren ga, dat ik in de hemel mag komen. En er komen andere elementen in je gebed. Dingen die de Heere Jezus had kunnen zeggen. God, mag ik zo'n leven gaan leiden dat u er wat aan hebben mag. Ik heb er zo'n last van dat ik onnut de aarde besla. Ik ben zo'n dorre rank die waard is om afgehouwen en in het vuur geworpen te worden. Mag ik vrucht gaan dragen, Heere. Vrucht dragen voor u. Dat is wat de Heere Jezus wilde. En wat hij gedaan heeft ook. Hij leidde een vruchtbaar leven. Hij is de ware wijnstok. Mag ik ook iemand zijn die doet waar die voor geschapen is. Want wat is heiligmaking anders, gemeente? Dat moet een mens toch hebben? Zonder welke niemand de Heere zien zal. Wat is heiligmaking anders dan het beeld van Christus gelijkvormig te worden? Te gaan denken, te gaan doen, te gaan bidden en verlangen wat Jezus wilde. En kijk, daar gaat Gods kind de binnenkamer in. En dan neemt hij de naam van de Heere Jezus op de lippen. Aan het begin en aan het eind en heel de tijd. Om Jezus wil die u altijd hoort. En zijn geest werkt in je hart. En zijn woorden gaan ook werken in je hart. En zijn begeerte gaat leven in je hart. Wel niet volmaakt, want dat wordt het hier niet. Maar hoe dichter je dan bij hem leeft en hoe meer je put uit die woorden en ermee gaat leven, hoe meer je gaat willen wat hij wil. En dus ook, gemeente, dat is het punt, gaat bidden wat hij bad en wat hij zou bidden. Hij die God altijd hoort. Begrijpt u? Kan de Heere Jezus nou zo stellig zeggen, indien mijn woorden in u blijven, wat gij wilt mag ge begeren, gij zult het ontvangen. Wat hij vraagt, krijgt hij altijd. Wat ik in zijn geest vraag, krijg ik dus ook altijd. En waar krijgt een mens belang bij, gemeente? Ach, je kan het in het vers na onze tekst erbij lezen. Daar wordt het gezegd over de verheerlijking van de Vader. Dat is waar Christus belang bij had. Daar heeft hij zijn hele leven aan gewijd. God bedoelen. Daar krijgt zijn volk tot en met op de knieën ook belang bij. Nou, u begrijpt natuurlijk wel, gemeente, dat ik als ik dat tweede punt dan zo langzamerhand ga afronden, dat ik dan die ene vraag behandeld heb, maar dan vervolgens ook weer een heleboel vragen voor u heb. En die heb ik mezelf ook gesteld. Want dan moet je je natuurlijk af gaan vragen, ook op een biddag, wat beoog ik nou eigenlijk met al mijn gebed? Met al mijn gevraag? We hebben van alles aan de Heere gevraagd, persoonlijk openlijk ook. We hebben ook gebeden voor gewas en arbeid, om een nieuw hart, zo zeiden we het vanmiddag met de kinderen. Al die andere dingen. Maar wat willen we daar nou eigenlijk mee bereiken? Waarom wil je hebben wat je vraagt? En dat zijn toch wel indrukwekkende, maar ook wel ontdekkende vragen. Ben ik soms toch een egoïst in mijn gebedsleven? Denk ik toch aards en materialistisch, wereldsgezind, allang blij als God mijn bedrijf zegent en mijn spaarbankboekje aangroeit en mijn gezondheid goed blijft gaan en de voorspoed in mijn huis heerst? Is dat waar ik op een biddag voor gewas en arbeid tevreden mee ben? Geen wonder dat je dan vaak niet krijgt wat je wou. Hoe zegt Jacobus het ook weer in Jacobus 4? Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Zulke gebeden zijn er dus ook, gemeente. De mens ziet kans om te zondigen tot in de allerheiligste verrichtingen. Naar jezelf toe bidden, naar de wereld toe bidden. Om een of andere aardse zegen alleen. En nooit eens denken aan het koninkrijk. Gemeente, heeft u wel eens gedacht aan het koninkrijk? Heeft u wel eens een keer gebeden opdat God verheerlijkt zou worden? Heeft u zo de dag wel eens begonnen? Dat zijn toch mooie vragen om aan elkaar te stellen. Want daar kun je jezelf aan toetsen. Zijn er hier jongens en meisjes die wel eens een keer 's morgens beginnen, niet met de vraag: Heer, wilt u me bewaren op weg naar school? Maar als ik nou op school ben, mag ik dan u bedoelen? Zijn hier mensen die als ze naar de werkvloer gaan, wel eens vragen: Heer, wilt u me niet een gelegenheid geven om promotie te maken of om wat extra over te werken? Maar mag ik vandaag een gelegenheid vinden om goed van u te spreken? Of als je aan het begin staat van een nieuwe levensfase. Mensen die gaan trouwen of verkering krijgen. Die zijn er hoor in de gemeente. Die dan samen de knieën buigen. Danken voor wat ze in elkaar krijgen. En bidden of ze de Heere mogen dienen. Maar hoe is het met onze jonge lui? En met mensen die al jaren getrouwd zijn, gemeente? Welke plaats heeft dat in ons gebed? Want dat heeft te maken met onze tekst. In hoeverre ik in Christus ben en zijn woorden in mij zijn en die woorden iets in mij uitwerken. Bid ik in zijn stijl? Is de geur van Christus aan mijn gebeden te ruiken? Is de geest van Christus in mijn binnenkamer aanwezig? En wat een zegen als er dan vanavond toch mensen zijn die zeggen, al is het met alle schroom, daar mag toch wel iets van zeggen, dominee. Ik heb ook wel heel veel egoïstisch gebeden. Ik heb ook heel veel aan mezelf toegebeden. Maar ik heb ook geleerd te bidden, Heere, laat u er wat aan hebben. Wat u me dan ook geeft of onthoudt, als het maar is tot bevordering van uw zaak. Dat is een grote zegen, want dat is geen vrucht van eigen akker. Dat zijn druiven die alleen maar groeien aan een rank die verbonden is aan de ware wijnstok. En hij geeft dus ook daarom de uitkomst op zulk bidden. Niet alleen vers 7 belooft het. Kijkt u naar vers 16. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Kijkt u terug naar 14 vers 13. Zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Waarom? En daar heb je het weer. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Daar heeft hij belang bij. Daar krijgt zijn discipel belang bij. Nou, dominee, u hebt dan wel weer wat dingen opgehelderd, zegt iemand. Er zijn wel weer wat vragen, die zijn weer wat verschrompeld. Ik kan verder met bepaalde dingen, maar ergens blijf ik dan toch wel met die vraag zitten waar u eigenlijk mee begon vanavond over. Hoe weet je dan dat God dan ook verhoort? Want iemand zegt, ik heb toch al heel veel gebeden en ik geloof ook wel dat ik niet alleen naar mezelf toe gebeden heb, maar dat ik ook wel heb geleerd om God op het oog te hebben, dat ik daar ook om vraag, Heere, dat ik u zo dienen dat u er wat aan hebt, dat uw genade verheerlijkt wordt. Maar ja, hoe weet je dat dan, dat er naar dat bidden geluisterd is? Want ik heb eerlijk gezegd, na het bidden nog nooit wat gevoeld. Hoe staat dat dan? Kan iemand mij een tekst aanwijzen waar dat beloofd wordt? Dat een mens die op de juiste manier bidt, dat die vervolgens iets speciaals voelt? Oh, ik weet het wel, er is natuurlijk ook gevoelige genade. En daar zou ook wel wat over te zeggen zijn natuurlijk. Momenten dat Gods kinderen mogen merken, dat heb je ook wel eens op de preekstoel, gemeente, dat het niet op rotsen ploegen is, maar dat de geest je tong gaat drijven. En dat je onder een open hemel staat te bidden of voor je bed ligt te bidden en de Heere laat merken, hij luistert, hij neigt zijn oor. De hemel is niet van koper. Hij neemt het over wat je vraagt. Hij neemt het soms ook af van je, wat je voor hem neerlegt. Zorgen die je even kwijt mag raken. Rust die je mag ervaren, terwijl je zo onrustig was toen je begon. Of iets van Psalm 16. Dat zijn gouden momenten in de binnenkamer. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort, al is het maar in het kort, verzadiging van vreugde. Alleen, zekerheid is primair altijd weer geloofszekerheid. Ik geloof het niet omdat ik wat voel. Ik geloof niet omdat ik bewijzen ontvang. Ik geloof niet omdat er situaties ineens helemaal omdraaien. Problemen als sneeuw voor de zon smelten. Waarom gelooft u dat u verhoord wordt? Dan zegt Gods kind, omdat hij het beloofd heeft. Zijn woord is getrouw. Ook Johannes 15 vers 7. Daarom geloof ik. En niet omdat ik wat voel, want ik kan me ook nog bedriegen. En dat is ook een van mijn gebeden geweest, gemeente, toen ik vanavond de preekstoel opging. Zouden we dat nou allemaal leren? Want wat zou dat veel veranderen? Bij sommige mensen in de gemeente waarvan je zegt, die zijn zo vastgelopen, zo hopeloos geworden. Soms stoppen ze zelfs bijna met bidden, want er is toch nooit wat veranderd. Dat zou het een vreugde geven, gemeente. Rust, ruimte. Als u mocht leven bij het woord. Als u uw zekerheid zou ontlenen aan het woord. U zou anders uw kruis opnemen morgenochtend. Als u wist achter wie u het aandroeg. U zou anders gaan leven, vruchtbaar in plaats van vruchteloos. En wat is dat een verschil, gemeente? Niet meer onnuttelijk de aarde beslaan, maar je taken je plaats zien in het koninkrijk. En ja, die vrucht is dan wel iets, gemeente, en dat koppel ik aan het andere vast. Het gaat eerst om het woord. Geloven omdat het woord het zegt. Hij hoort je wel. Al hoor ik soms een hele tijd voor mijn gevoel niks. Maar dat kan een beproeving zijn. Het kan ook zijn dat God zegt, het is helemaal niet nodig wat jij vraagt. Daarom geef ik je niet. Ik heb je wel gehoord. Maar als ik je dat ga geven waar jij nou om vraagt, ga je van het pad af. En dan draag je minder vrucht. Ik ga je juist niet schouderklopjes geef, ik ga je juist snoeien. Dat kan ook, gemeente. Toch gebedsverhoring, maar anders dan ik gedacht had. Maar weet u, als dat geloof zich zo op het woord mag richten, en er komt dan vrucht aan de boom, kijk, dan is dat wel een bevestiging van dat geloof. Maar dan vraag ik tenslotte, wat is dan vrucht? Ik weet wel wat vrucht is van een wijnstok. Een druiventros. Mooi om te zien. Die pareltjes van dauw erop. Heerlijk wat ze er allemaal van kunnen maken. Maar wat is nou geestelijke vrucht? Zou dat zijn dat een mens na verloop van tijd kan zeggen tegen zijn buurman in de kerk, ik doe het steeds beter. Het gaat steeds makkelijker. Het gaat de goede kant op met mijn geestelijk leven. Vrucht is, gemeente, wat God verheerlijkt. Waar mijn naaste belang bij heeft en waar ik zelf door op mijn plaats kom te staan. Maar vooral dat eerste. Let u op het verband van de tekst. U mag in dat verband ook vers 8 een keer omdraaien. Waarin blijkt dat je discipel bent? En wat is het dat je vrucht draagt als mijn Vader verheerlijkt wordt? Maar dan kan vrucht dragen in het geestelijke leven dus wat anders zijn dan altijd krijgen wat je wou en wat je dacht nodig te hebben. Het kan wel eens zijn dat je voortgaande ontdekking ontvangt en voortgaande ontgronding en je voelt jezelf steeds armer worden en steeds ellendiger. En je denkt, moet zo'n mens nou een nuttig instrument in de handen van God zijn? Zo'n tobberd? Zo'n mens tot zonde geneigd, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik in staat. En hoe meer je eraan ontdekt wordt, hoe vaker je in het gebed de naam van de Heer Jezus gaat noemen. Want je houdt werkelijk geen andere grond over, want elke dag verpruts je het weer. En de Vader zegt, kijk eens, er groeit vrucht in Sliedrecht. Want ik word verheerlijkt en mijn zoon wordt geroemd. Een mens die steeds minder zelf kan, gemeente. En over gevoel gesproken, je krijgt steeds ellendiger gevoel. Je dacht vooruit te gaan en dan ga je achteruit. Steeds meer achteruit. Net als die stratenmaker, weet u wel. Op mijn knieën en achteruit, dat is mijn dagelijks leven. Maar de behoefte aan genade wordt steeds groter. En ik zal toch niet de enige zijn, gemeente. Die bijvoorbeeld zondagsmorgens onder aan de trap dat gebed van die tollenaar nabidt. Of bent u ook zo iemand die er elke dag misschien wel eens een keer bij terugkeert? O God, wees mij de zondaar genadig. En ik wist niet dat het vrucht was. Maar God wordt verheerlijkt. Ten slotte, gemeente, voor mensen die nou ook aan het eind van de preek moeten zeggen, dominee, ik heb wel vragen gehoord en antwoorden ontvangen, maar op de keper beschouwd ben ik toch iemand die overal buiten staat. Ik mis het. Ik zoek het ook nog wel, maar ik mis het toch. Ik vraag om bekering en geloof, maar ik twijfel eraan wat voor antwoord ik krijg. Zou God het wel willen geven? Moet u het eens in het licht zien, gemeente, van onze tekst vanavond. Zou Gods eer ermee gediend zijn als u bekeerd wordt? Als mensen in Sliedrecht horen, hij of zij is ook van staat veranderd, leefde voor zichzelf, leefde voor de wereld, zocht het in zijn godsdienst. En nou is het iemand die Christus nodig heeft. Zou Gods eer ermee gediend zijn met uw geloof, als u waar zaligmakend geloof zou gaan beoefenen en niks anders meer wist te doen dan u vast te klampen aan die enige zaligmaker Jezus Christus, zou God in Christus erdoor verheerlijkt worden of niet? En als hij erdoor verheerlijkt zou worden, zou hij het u willen geven of niet? Wie Johannes 15 vers 17 begrepen heeft, zegt dominee, nou mag u amen zeggen. Maar meer antwoorden hoef ik niet. Daar ligt mijn zekerheid. Daarom zal ik aan het eind van mijn gebeden heel bewust Jezus naam gebruiken en vervolgens dat woordje. Het woordje amen. Dat wil zeggen, mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Amen.